Dan nu het verhaal wat zomaar uit de Nederlandse serie Ik Vertrek zou kunnen komen. Ik Vertrek op zijn Australisch, maal twee eigenlijk. José de Jong ging ooit op reis naar Australië als rugzaktoeriste en kwam op haar Great Ocean Road trip in Victoria de man van haar leven tegen in Lorne. Hij managede daar een golfbaan en al gauw ging ze hem daarbij helpen. Ze ver-Australiste en ging door het leven als Josefina McDonald. Ze werkte hard, ze kregen kindjes en toen was daar opeens de dag dat de tijd voor een sea change was aangebroken. Het stel deed onderzoek en besloot toen om de golfbaan op te zeggen, hun huis te verkopen, de kinderen en de hond werden in de caravan geladen en het gezin zou op reis. Maar eerst gingen ze de kerst nog even bij familie vieren in Halls Gap in Victoria. En daar begint ons verhaal vandaag.
In 2011 gingen wij naar zijn oom in Halls Gap, waar we ieder jaar eigenlijk een beetje de kerst aan het vieren waren. En toen had mijn man dan een caravanpark te koop zien staan in Halls Gap. Daar wist ik helemaal niks van. En toen zei hij op Boxing Day, kom José, we gaan even kijken. Ik zeg, waar gaan we naar kijken? En toen zegt hij, kom nou gewoon mee. En toen liet hij mij dit enorm verwaarloosde kampeerplek zien. Ik zeg, ben je helemaal uit je hoofd of zo? Zegt hij, nee, dit is het. Nou, en dat zag ik helemaal niet, want ik ben helemaal niet zo goed met visie. Ik was eigenlijk helemaal niet zo positief, maar hij wel. En toen uiteindelijk zijn wij in maart 2012 met de camping begonnen. Nadat we in december 2011 de camping hadden gevonden.
Nou, ik weet niet of je ooit naar Nederlandse programma's kijkt via NPO. Maar dit klinkt gewoon als een ik-vertrek verhaal.
Ja, maar ik was al 13 jaar vertrokken. Ik was al in Australië. Het is een Australische ik-vertrek-verhaal. Ja. Echt in één keer hele omgooi van je hele leven, hè?
En hoe oud waren je kinderen toen je die
waren 7 en 8.
Oké. Nou, dat is nog te doen. Dus jullie naar Halls Gap en asfalt leggen, bomen kappen, gras maaien, toiletblok verven. Ik stel me dat allemaal even zo voor dat zo ging.
Ja, nou, dat klopt wel een beetje. Was er een managers residency hier, maar die was verwaarloosd verklaard en daardoor onbewoonbaar. Dus toen zei mijn Australische positieve man, nou, dan zetten we een tent in de huis neer en dan is het hartstikke bewoonbaar. Dus toen zaten wij met onze hond toen, 2 kinderen van 7 en 8, in een stom tentje in een heel erg verwaarloosd huis. Te rommelen en te koken en hartstikke koud, want het was een koude winter en ik had geen verwarming, geen telefoon. Nou ja, het was echt een pittige paar maanden, maar de landlord die hier was, die moest allerlei gebouwen vervangen omdat die oude eigenaren geen huur meer wilden betalen, omdat het zo verwaarloosd was. Dus die moesten via de rechtbank een bepaald aantal gebouwen vervangen. En omdat wij dat wisten, was het heel aantrekkelijk voor ons om dat te kopen. En was het wat makkelijker voor ons om je tanden er gewoon in bijten en dat je toch wel weet dat het goed komt of zo. Maar dat was een hele pittige 6 maanden. En we hadden heel vaak helemaal geen elektriciteit, omdat ze al die gebouwen aan het vervangen waren. En dan moesten ze iedere keer
de elektriciteit afsluiten natuurlijk.
Afsluiten. Nou, dat is echt pittig. Maar vanaf toen is het heel erg gaan rollen. En nu is het 6 jaar later. En het is eigenlijk een van de hoogst aangeschreven caravanparken in Victoria, als het niet in Australië is nu. Dus ze hebben heel veel bereikt in eigenlijk maar 6 jaar. Het is eigenlijk bijzonder hoor, wat er allemaal gebeurd is.
Dus heb je in die periode dat je in die tent woonde, in die bouwval, heb je daar wel eens snikkend op de schouder van je man gelegen en gezegd, dit kan ik niet, dit kan niet meer.
Bijna iedere avond.
Oh.
Ja, ik heb echt heel zwaar gehad. Die periode. Ik denk, nou, ik weet niet wat ik nu allemaal aan het doen ben, maar dit was niet mijn plan.
Nee.
Nee.
En oh ja, die hond die vond dat natuurlijk prima. En die kinderen?
Die waren heel erg gewend aan het feit dat Ron en ik altijd heel erg hard werkten. Dus die waren gewend, want toen wij die golfbaan aan het managen waren wij ook altijd heel hard aan het werk. Dus die waren wel heel gewend aan hardwerkende ouders. En ik denk dat ze het best wel spannend vonden dat ze in één keer in een caravanpark terechtkwamen en zo. En de school heeft hun heel erg geholpen, want die lerares daar is echt een schat van een vrouw. En die heeft eigenlijk een beetje een moederrol aangenomen, denk ik, als ik iedere keer helemaal van het padje was. Maar nu is het 6 jaar later en ze zitten eigenlijk allebei op kostschool. Dat is ook wel iets heel bijzonders in Ballarat. Dat is hier 1,5 uur rijden vandaan. En omdat het zo'n ontzettend onafhankelijke kinderen zijn die heel erg een positieve outlook hebben op het leven, omdat ze gezien hebben dat als je ergens voor gaat en je gewoon keihard werkt, dat alles wel op zijn pootjes terechtkomt als je een visie hebt in het leven. Dus ja, ik denk dat ze er allebei wel heel goed zijn uitgekomen, om eerlijk te zijn.
Ik neem aan dat je je man op een backpacking trip hebt ontmoet.
Ja, ja. Klopt.
Als je nou een beetje gaat zitten vergelijken over hoe dat in Nederland zou zijn gegaan en hoe dat hier in Australië ging, heb je daar wat over op te merken, over het verschil?
Oh, ik heb zoveel verschillen met de Nederlandse cultuur en de Australische cultuur die op het dagelijkse leven bij mij op mijn bordje terechtkomen eigenlijk. En eentje van die simpele dingen is bijvoorbeeld dat de restaurantjes hier om 8 uur dicht gaan, terwijl ze in Nederland pas om 8 uur open gaan of
ja.
Zo. Maar dat komt omdat de Australiërs in het algemeen om 5 uur een biertje doen. En in Nederland doen ze om 9 uur 's avonds een biertje. Na het eten en de koffie doen ze een biertje of een cognacje of zo. Maar hier doen ze dat om 5 uur en dan eten ze wel later. En dan stoppen ze ermee en dan gaan ze vroeg naar bed en vroeg weer op. Dus er zijn heel veel Europese die komen hier altijd heel laat, pas om 9 uur of zo aan de deur. En dan zijn alle andere caravanparken dicht. Ja, wij doen gewoon onze deur open. Het is onzin om klanten weg te sturen. Maar we snappen ook heel goed dat die mensen gewoon echt niet voorbereid zijn om die hele simpele cultuurverschillen. Waardoor hun dan in één keer geen slaapplaats hebben. En daar zijn ze ook niet echt op voorbereid. Ik denk niet dat je dat echt kan onderzoeken of zo.
En denk je dat je een dergelijke camping in Nederland had op kunnen zetten?
Absoluut niet. Nee, want in Nederland is er zo ontzettend veel competitie. En wat wij hier doen is ontzettend uniek, want we proberen alles natuurlijk heel netjes en heel modern. En mijn man die houdt heel erg van landscaping, dus de natuur is hier bijzonder mooi. We hebben kangoeroes en emus en die kan je sowieso al nergens vinden. En ik draai Nederlandse muziek in de toiletgebouwen en dat is hartstikke leuk. En een dropje op aankomst of een kopje koffie voor Nederlanders of geen Nederlanders, dat mogen ze allemaal zelf bepalen. Maar wat ik nu aan het doen ben in Australië is heel erg bijzonder, want de algemene Australiër die denkt niet na over competitie en die denkt niet na dat je net iets beter moet zijn als andere mensen, want er is gewoon geen competitie omdat de afstand tussen allerlei verschillende dorpjes zo groot is. Maar in Nederland moet iedereen vooruit denken, want de competitie is zo groot. Dus het is heel moeilijk om uniek te zijn in Nederland, terwijl je hier heel makkelijk is om uniek te zijn.
Nou, zitten er nou veel campings bij jou in de buurt? Nee, ja, zeker?
Jawel, er zitten wel 4 andere campings, maar er zijn van die typische Australische kampeerplaatsen waar de eigenaren er helemaal niks aan doen om het een beetje extra speciaal te maken. Daar kun je wel parkeren en heb je elektriciteit en heb je een toiletgebouwtje, maar daar heb je geen extra sfeer of zo. We hebben hier bijvoorbeeld een zwembad gemaakt en er is helemaal een open haard. Ja, we call the wood fire out door hier de pool. Dus het is met een open haard gerund en dat runt 365 dagen per jaar. En het is hartstikke leuk en hartstikke uniek, maar die andere mensen die hebben daar helemaal die hebben geen behoefte om er iets spannends en leuks van te maken. Dus die gaan maar gewoon doorkachelen, waardoor wij continu vol zitten en hun niet.
En ik kan me zo voorstellen, als er dan niet Nederlandse toeristen langskomen, want dat zal toch ook wel een groot deel van je cliëntele zijn, dat die dan onder de douche staan en die horen dan opeens, ik weet niet wat je draait, ik noem maar even een dwarsstraat op, André Hazes,
ja,
dat ze dan denken, wat is dit voor gekkigheid in the middle of nowhere?
Ja, weet je wat het is? Die Australiërs die zeggen er helemaal niks van, want dat boeit ze allemaal niet zo heel erg veel. En de Nederlanders komen helemaal vol enthousiasme binnengerend. Van, oh, André Hazes was net op de radio, weet je wel. Heel erg grappig.
En heb je man nou ook Nederlands geleerd?
Absoluut niet. Nee, dat is een typische Australiër. En die hebben het veel te druk met hun paardenraces. Die gaat geen Nederlands leren.
Die wil lekker landscapen, maaien,
ja.
Boompjes snoeien, op zijn paarden wedden. En goeiemorgen, goeienavond. En ik hou van jou en dan houdt het wel op.
En een biertje, hè?
Ja.
Ja, hij staat iedere dag om 4 uur op om de toiletgebouwen ook nog schoon te maken. Dat moet je niet vergeten.
Ja, dat is geen verkeerde man. Een man die een wc schopt, dat is een man die je hoog moet houden. Maar ja, dat is mijn persoonlijke visie. Hey, en je kinderen, spreken die Nederlands?
Mijn dochter wel. Die was een jaar voor die andere geboren. En toen heb ik dus een jaar de tijd gehad om net als alle andere moeders de ideale moeder te zijn. En toen ging ik kopjes thee drinken en hartstikke veel Nederlands tegen praten. Ook al kon ze niet terugpraten. En toen ze een jaar was, kreeg ik de tweede kindje en we hadden een bedrijf. En daarna heb ik ook nooit meer een kopje thee op, geloof ik. En had ik echt geen tijd om tweetalig te zijn. En toen is het eigenlijk allemaal de deur uitgevlogen. Maar dan moet ik wel zeggen, vooral mijn dochter, die doet nou Duits op school. En dat gaat dus zo ontzettend goed. Dus zij kan Nederlands verstaan en ze is heel erg goed in het Duits. Dus ik heb wel het gevoel dat dat, ook al was ze maar een jaar, en omdat ze mij continu Nederlands horen praten tegen mijn ouders bijvoorbeeld aan hun telefoon, dan pikken ze toch dingen op. Maar ik heb ze niet tweetalig opgevoed. Maar ze zijn wel een beetje meer taalknobbel dan ik denk de gewone algemene Australiër, weet je wel.
Ja. Ja, ze horen dat natuurlijk. Dus ze zijn gewend aan de structuur van de taal. Oké, ik heb nog veel meer vragen. Je gaat dan als Nederlands-Australisch koppel in the middle of nowhere een camping opzetten. Heb je nou die afgelopen 6 jaar al contact gemaakt met andere Nederlandse bedrijven in Australië om je eigen bedrijf te versterken of een soort verbinding of wisselwerking teweeg te brengen?
Nou, spontaan gezien wel. Ik was altijd al heel erg bezig met glamping.
Wat is glamping?
Glamping is glamorous camping.
Oh.
Ja, dus dan moet je beltenten of safari-tenten. Je ziet ze in Europa best wel veel. Omdat ze daar dus iets meer competitive zijn en daardoor meer unieke ervaringen aan het zoeken zijn.
Ja.
Dus ik was er zelf ook naar op zoek. Maar mijn man die zei, iedere keer, laten we nou gewoon eerst ons bedrijf vestigen voordat wij gaan investeren in dingen die misschien wel of misschien niet gaan lukken in deze markt. Nou, en toen 1,5 jaar geleden kreeg ik te horen via dat een Nederlands bedrijf hun bedrijf in Australië of in de Pacific aan het opzetten waren. En dat heet Glam Experience. En die verkopen en installeren beltenten en safari-tenten. En die zijn er ook aan het uitbreiden. Dus een week nadat ze waren aangekomen, zonder visum. Dat meen je niet, hè? Die hadden een familie van 6 en die hadden niet eens een visum. Die hadden gewoon een toeristenvisum. En die hadden het wel aangevraagd, maar dat was er nog niet doorheen. Maar die hebben uitgenodigd voor een barbecue. En toen klikte die man heel goed. En mijn man is de decider. Die maakt altijd alle beslissingen. Nou, toen zijn ze langsgekomen. En vorig jaar met de tweede kerstdag stonden die eerste beltenten. En toen heeft een vriendin van mij, een Nederlandse vriendin, die woont in Melbourne. En die heeft een caravan gerenoveerd. En die heet Queen Maxima. En dat is een hele leuke, schattige oranje caravan. En toen hebben we de glamping geïntroduceerd met safari-tenten, beltenten, die caravan en nog een ander dingetje. En nou, dat loopt echt helemaal als een tierenlier. Dat is wel zo populair.
Kan je geen andere hazes bij draaien natuurlijk.
Nee, nee. Maar Guus komt ook af en toe langs, hè?
Guus?
Guus Meeuwis. Die komt niet langs, maar die muziek komt wel.
Oh, ik wou net zeggen. Men is zo druk bezig geweest de afgelopen tijd om Guus Meeuwis naar Australië te halen. Ik denk, heb ik iets gemist?
Ja, bij mij komt hij wel. Nee,
dus je hebt wel contact met in ieder geval 1 ander Nederlands bedrijf hier in Victoria. En je hebt net gezegd dat je vrij veel Nederlanders langs krijgt die langskomen.
Ja.
Maar doe je nou ook specifieke Nederlandse dingen? Want ik heb iets gehoord over een weekend.
Ja, daar heb je helemaal gelijk. En toen ik hier dus inderdaad in die tent zat, in die bouwval, was ik heel erg eenzaam. Ook al was ik niet echt eenzaam, maar van binnen voelde ik me heel erg leeg. En toen vond ik het zo fijn als Nederlanders langskomen. Daar werd ik helemaal blij van. Echt zo even lekker veilig gevoel of zo. Ik weet niet precies wat het was. En toen dacht ik, ik moet een keer een Nederlands weekend organiseren. Eigenlijk een beetje een selfish act, maar dat is af en toe slim. Om mijzelf te bevredigen in die zin dat ik gewoon me af en toe helemaal lekker thuis kan voelen met een heleboel Nederlanders om me heen. Dus toen heb ik voor 1,5 jaar Nederlandse e-mailadressen gecollecteerd van mensen die hier langskwamen en misschien geïnteresseerd waren. En toen heb ik 4 jaar geleden voor de eerste keer een Nederlands weekend georganiseerd in de tweede week van februari. En die is nu weer op de 16e en 17e februari 2018. En dan hebben we het over zeg maar een borrel op aankomst en dan een lekker Nederlands hagelslagontbijt. En dan ga ik een speurtocht doen voor de kinderen en een autospeurtocht voor de volwassenen. We hebben een paar oudjes komen en dan doen we een leuk bingo middagje, weet je wel. En kleurplaatsen en kleurwedstrijden. En dan doen we friet en frikandellen en kroketten. En dan is het eigenlijk gewoon een heel erg saamhorig, gezellig weekend met heel veel familie. Die hier ook een soort mini-reunietje organiseren.
Is het nou ook zo met die Nederlanders die hier in Australië komen kamperen? Net als met die Nederlanders in Nederland die dan naar Italië, naar de camping vertrekken met een auto vol met aardappelen en vaak hun verpakte kaas. Is dat hier ook zo? Of is dat hier niet?
Nou, op het Nederlands weekend zijn mensen wel altijd heel erg druk bezig met kaasjes en oliebollen en pannenkoeken. Want dan willen ze er zelf ook iets aan doen. Dus je ziet hun hoop hagelslag en drop over zo'n weekend. Omdat ze er zelf iets meer moeite voor doen om het nog Nederlanders te maken dan ik het kan maken, weet je wel.
En dat was de ver-Australische Josefina McDonald over Hagelslag en André Hazes. Die dus toch nog een stukje Nederland wist op te richten op haar camping in Halls Gap.